Hoofdstuk 9. Stoerkas had 3 dagen wondkoorts. Hij was al die tijd buiten bewustzijn. Maar Lovis verzorgde hem als een moeder met haar geneeskrachtige kruiden. En tot ieders verbazing kwam hij op de 4e dag zijn bed uit. Stevig op zijn benen stond Stoerkas toen nog niet bepaald. Maar hij voelde zich verder heel redelijk. Alleen was zijn hoofd scheef naar 1 kant gaan staan, want de pijl had een pees in zijn hals getroffen. Maar dat nam niet weg dat hij even vrolijk en onverschrokken was als altijd. Alle rovers waren blij dat hij het had overleefd. En dat ze hem af en toe voor scheefkop uitmaakten, was alleen maar als grapje bedoeld. Stoerkas liet zich er dan ook niet door uit het veld slaan. Ronja was er slechter aan toe. De oneenigheid tussen Mattis en Borka maakte haar het leven zuur. Ze had gedacht dat de strijd zo langzamerhand opgegeven zou worden. Maar het tegendeel was het geval. De situatie werd zelfs steeds gevaarlijker. Elke morgen als Mattis met zijn rovers door de wolfsklem verdween, vroeg Ronja zich af hoeveel er zonder verwondingen terug zouden komen. Rustig voelde zij zich pas als ze 's avonds met z'n allen om de lange tafel zaten. Maar de volgende morgen was ze weer even bezorgd. Ze vroeg aan haar vader: waarom willen jij en Borka elkaar eigenlijk zo graag doodzien?
Vraag dat maar aan Borka, zei Mattis. Hij heeft de eerste pijl afgeschoten. Daar kan Stoerkas je meer over vertellen.
Maar zelfs Lovis kreeg er tenslotte genoeg van. Dat kind is verstandiger dan jij, Mattis. Dit kan alleen maar eindigen in een afschuwelijk bloedbad. En wat heb je daar nu aan? Mattis werd woedend toen hij merkte dat Ronja en Lovis allebei tegen hem waren.
Wat je daaraan hebt,
riep hij.
Wat je daaraan hebt, dat is de enige manier om Borka eindelijk uit onze burg te krijgen. Snappen jullie dat dan niet? Stelletje domme ganzen.
Maar is het dan echt zo nodig dat daar bloed bij vergoten wordt? Vroeg Ronja. Zijn er geen andere manieren om zoiets op te lossen? Mattis keek haar met een zuur gezicht aan. Hij kon het niet verkroppen dat Ronja het niet met hem eens was.
Kom jij dan maar met een ander voorstel als je het zo goed weet. Zorg jij er dan maar voor dat Borka uit de burcht verdwijnt. En wanneer hij dan samen met zijn gespuis in het bos ligt te kraperen, zal ik hem niets meer doen.
Even stond hij zwijgend na te denken. Toen mompelde hij:
maar toch wil ik Borka in ieder geval zelf aan zijn einde helpen. Anders ben ik als rover geen knip voor de neus waard.
Ronja zag Birk nu elke dag in het bos. Dat was haar troost. Maar helemaal zorgeloos konden ze nu niet meer samen van het voorjaar genieten. Zelfs de lente is voor ons verpest, zei Birk. En dat komt alleen maar door die 2 koppige roverhoofdmannen die geen greintje verstand in hun hoofden hebben en die toevallig ook nog onze vaders zijn. Het deed Ronja veel verdriet dat Mattis een koppige roverhoofdman was geworden zonder een greintje verstand in zijn hoofd. Het was nu net of Birk de enige was bij wie ze in moeilijke omstandigheden haar toevlucht kon zoeken. Als ik jou niet als broer had, zei ze, dan zou ik me geen raad weten. Ze zaten bij het bosmeertje. Alles om hun heen stond in volle bloei, maar ze merkte er nauwelijks iets van. Ronja dacht na. Maar als ik jou niet kende, kon het me misschien niet schelen dat Mattis Borka een kopje kleiner wil maken. Ze keek Birk aan en begon te lachen.
Dus het is eigenlijk jouw schuld dat ik zoveel zorgen aan mijn hoofd heb.
Het is niet goed om zorgen te hebben, zei Birk. Maar ik heb ze zelf ook. Een hele tijd zaten ze met hun zorgen naast elkaar. Toch was het voor hen allebei een troost te weten dat ze dezelfde problemen hadden. Je voelt je zo onveilig als je niet weet wie er 's avonds levend of dood zullen zijn, zei Ronja. Tot nu toe is er nog niemand omgekomen, zei Birk. Maar dat komt alleen doordat het hier in de bossen weer begint te wemelen van de soldaten. Mattis en Borka hebben doodeenvoudig geen tijd om elkaar dood te slaan. Ze moeten veel te veel op hun hoede zijn voor gevaar van buiten. Gelukkig maar, zei Ronja. Birk zei lachend:
Ja, zo heb je tenminste nog wat aan die soldaten.
Maar het geeft je wel een onveilig gevoel, zei Ronja. En ik ben bang dat het ons hele leven zo zal blijven.
Ze liepen samen naar de plek waar de kudde wilde paarden aan het grazen was. Rakker en Wildebras stonden er ook bij. Birk floot naar hen. Ze staken allebei hun hoofd nadenkend in de lucht. Maar even later graasden ze rustig door. Ze waren blijkbaar niet van plan zich iets van Birks fluitje aan te trekken.
Wat lijken jullie braaf, zoals je daar loopt te grazen, zei Birk. Maar wij weten wel beter.
Ronja wilde naar huis. Ze was te onrustig om nog langer in het bos te blijven. En dat kwam door die twee koppige roverhoofdmannen. Net als altijd moesten zij en Birk een heel eind voor de wolfsklem uit elkaar gaan. Ze wisten welke weg Mathis meestal nam en ook Borka's gewoontes kenden ze. Toch waren ze altijd bang dat een van tweeën hen samen zou ontdekken. Ronja liet Birk eerst gaan.
Tot morgen, zei hij, en toen rende hij weg.
Ronja bleef nog even achter bij de nieuwe vossenjongen. Ze dartelden vrolijk rond. Vroeger zou ze het een feest gevonden hebben ernaar te kijken. Maar voor Ronja was niets meer een feest. Ze begon naar huis te lopen en kwam bij de wolfsklem. Daar stonden Joen en Kleine Klif op wacht en ze maakten een vrolijker indruk dan anders.
Ga maar gauw naar huis, zei Joen. Daar zul je zien wat er gebeurd is.
Ronja werd nieuwsgierig.
Ik zie aan jullie ogen dat het iets heel leuks is.
Nou en of, zei Kleine Klif met een grijns. Ga maar kijken.
Ronja holde naar huis. Ze had wel behoefte aan iets leuks. Al gauw stond ze voor de dichte deur van de grote zaal en hoorde Mathis daarbinnen lachen. Hij bulderde zo uitgelaten dat alle onrust van haar afviel. Ze wilde alleen nog maar weten wat hem zo vrolijk maakte. Nieuwsgierig stapte Ronja de grote zaal in. Zodra Mathis haar zag, stormde hij op haar af en sloeg zijn armen om haar heen. Hij tilde haar hoog de lucht in en danste juichend met haar in het rond.